de stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 51ste zondagafdeling. Zondag 51, de 126ste vraag en antwoord. Daar vraagt de onderwijzer, welke is de vijfde bede? En het antwoord luidt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Wat een wonderlijk antwoord op die vraag, welk is de vijfde bede? En een wonderlijke uitleg. Een uitleg die zowel regelrecht uit het hart gekomen is, uit de praktijk van het leven. Een uitleg die getuigt van Gods kennis en van zelfkennis. Maar niet minder van Christus kennis. En tevens komt in dat antwoord uit de werking van de Heilige Geest, die zulk een antwoord op de lippen legt. Het gaat over vergeef ons. Vorige malen hebben wij alreeds de aandacht erop gevestigd dat wij dat niet met ons menselijk verstand moeten benaderen. In de zin van, als God nou toch alles vergeven heeft, waarom moeten wij dan nog om vergeving vragen? Waarom zal nu een kind des Heren die mag weten dat zijn zonden vergeven zijn, ook die nog doet en doen zal? Dat getuigt niet van rechte Gods en zelfkennis. Gij hebt ongetwijfeld wel eens gelezen dat bij een zeker koning een schuldenaar gebracht werd. Hij was 10.000 talenten schuldig, een fabelachtig groot bedrag. En hij had niets om te betalen. En die koning zei, verkoop alles maar van die man, zijn vrouw, zijn kinderen, alles wat hij heeft. En dan moet daar maar mee betaald worden, maar dan is hij er nog niet, want dat brengt geen 10.000 talent op. Hij in de gevangenis. Je zou zeggen, dat is voorgoed afgelopen. Er is niets meer aan te doen. Die komt er nooit meer uit. En die man, die krijgt het te kwaad. En die roept aan de koning, Heere, wees langmoedig over mij. Ik zal u alles betalen. Ja. Je zou zeggen, ach man, je roept dat door angst en nood gedreven, maar hoe krijg je dat ooit in je leven bij elkaar? 10.000 talenten. Die Heer gaat er dan ook niet op in. Hij begint geen regeling te treffen van afbetaling of wat ook. Maar je leest, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. en hij schold hem alles kwijt. Nou, die man, zou je zeggen, die is toch wel erg blij geweest. Ik vertel het slot er ook bij, omdat het tevens een heenwijzing is naar gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar hij vandaar gaande ontmoette een mededienstknecht die hem 100 penningen schuldig was. En hem bij de keel grijpende riep hij, betaal mij wat geschuldig zijt. En die arme mededienstknecht, die had het niet. Het was niet veel, maar hij had het op dat ogenblik niet. Je zou zeggen, die man die zei met recht, wees langmoedig over mij, ik zal u alles betalen. Nog een beetje meer sparen en werken, nou die 100 penningen, dat zou toch wel kunnen. Maar hij wilde niet en hij greep hem en hij liet hem in de gevangenis werpen. En de mededienstknechten werden erg bedroefd en ze boodschapten het aan die heer, die koning. Die zei, boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. En die mededienstknecht die maar 100 penningen schuldig was, behoorde gij dan ook geen barmhartigheid te betonen? En hij werd de pijnigers overgeleverd. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over diegenen die geen barmhartigheid gekend hebben. Schuld. Onze schulden. Ja, er is een groot verschil in schuld natuurlijk. Als je hier op aarde een schuld hebt, bij een zaak, bij een winkel of waar dan ook, of bij een naaste, dan is dat een schuld waarbij in normale gevallen een afbetaling mogelijk is, een terugbetaling. Je koopt een huis, je leent zoveel geld, dan heb je ergens een schuld. Je kunt zeggen, nou ja, maar dat huis is ook wat waard. Je hebt toch ergens schuld. Die bank moet dat geld toch weer terug hebben. Dus er is een regeling. En vooral in deze moderne tijd zijn er zoveel regelingen. Maar zo is het bij God niet. Het gaat hier over schulden die we niet kunnen betalen. Waar we niet aan toe komen. Ja, zoals ik reeds zei, het lijkt wel, als je dat hebt horen lezen uit Matthäus en in het gebed zelf ook hebt gehoord. Het lijkt wel alsof de Heere de schuldvergeving afhankelijk maakt van ons vergeven. Maar dat is toch niet zo. De Heere doet dat expres om ons erbij te bepalen dat het koninkrijk Gods niet in woorden, maar in kracht is. En al is dan de verkondiging die van dat woord uitgaat, de vergeving der zonden, hij of zij heeft daar geen deel aan, die met der daad bewijst dat hij in de oude Adams hardheid en onbarmhartigheid zijn weg gaat. Die zal ook deze troost niet van noden hebben. Het is geen voorwaarde dat wij dus een soort regeling zouden ontvangen hebben. Hoe meer wij nou maar elkaar vergeven, hoe meer zal God ons ook vergeven. Dat zou toch weer tegen de lijn, de Godsopenbaring in het woord, ingaan. En wee ons er. Wanneer wij, hoe evangelisch misschien, toch van de genade een werk gaan maken, een verdienstelijk werk. Schulden. Ja, dat is na. De een kan de makkelijke tegen als de ander. Tegen schuld. En ook dat is door het moderne tijdsgevoel al een eind uitgesleten, bij vroeger vergeleken. Ja, dan bleef het kapotte kleed of wat ook op, als je een kleed had, op de grond liggen. En moeder probeerde alles bij elkaar te schrapen om als het geld er was, om dan te kopen. Ja, zo ging dat. En als kinderen werd je daarin, gedrenkt. Ik bedoel, als je die tijd hebt meegemaakt, dan kijk je tegen sommige dingen verbaasd aan en zeg, hoe durft die dat te doen of zo? Hè? Dat is toch wat? En eigenlijk zint het je helemaal niet. Al zou ze zeggen, man, het is economisch om schuld te hebben. Want de inflatie, die gaat zo hard door. Het is gewoon zakelijk. Je kan beter geld lenen dan geld hebben. Maar ergens, die nog, laten we zeggen, het stempel draagt er, ja, het kan allemaal wel waar wezen, maar ik ben er toch het liefst maar vanaf. Van die schuld. Goed. Ik zei, er is ook een schuld die kunnen wij nooit betalen. Dat is de schuld tegenover de Heere. Tegenover de drie-enige God. Op aarde zou je haast zeggen, onder mensen en in menselijke verhouding is er nog wel eens iets goed te maken. Misschien na jaren dat je zegt tegen een schuldeiser, joh, nou kant lei, hier heb je het. Of in jaren dat een verhouding scheef gegroeid is, dat er een ogenblik komt dat je elkaar de hand toe mag steken. En zeggen, nou, afgelopen. Maar de schulden tegenover God, tegen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat moet je daar nou voor teruggeven? Ik weet wel. Er zit altijd bij Rooms en Protestant zit natuurlijk altijd dat erin. Wees langmoedig over me. Dat is gevaarlijk. Je moet er eens op letten als mensen een zekere rust, een gelatenheid ontvangen in, of uitstralen in de tegenheden. He, het gaat niet voor de wind, lichamelijk allerlei omstandigheden of maatschappelijk. Dan zie je wel eens in plaats van opstand een zekere gelatenheid. In de zin van, ik zal het wel verdiend hebben. En als dan het lot gewend wordt, komt er weer een zekere vrolijkheid. Dan is er tussen de regels door vaak een onbestemd gevoel dat de zaak weer glad is. Het is afgerekend. God heeft mij, gestraft. Ook als mensen sterven gaan en ze liggen lang ziek, dan heb je dat soms ook. Dat er in een moment een zekere overgave komt en dat ze zeggen, nou kan ik sterven. Al weten ze niets van de weg die God in zijn woord heeft gewezen. Nou kan ik zeggen, het gevoel of dat er schoonschip gemaakt is. Ik heb mijn portie gehad. ik heb geboet. Moet je ze omdenken. Want dat is een eigenaardig iets dat ik in het leven heb waargenomen en dat echt bestaat. Dat de mens zo voor zijn eigen waarneming de klap gekregen heeft, dat de ernst van de schuld niet tot hem doordringt. Het zal nou wel goed wezen. Ik heb nou genoeg geleden. En de omstander zegt, hij is nou van zijn lijden verlost, gelukkig maar. Maar we hopen dat hij naar beter is. Daar zit dat ook allemaal in, hè? Ja, maar in het licht van Gods woord is het anders. In het licht van Gods woord is alles wat ons hier overkomt. En als wij geen borg en zaligmaker hebben, is slechts een beginsel der smarten. Dan is een mens nooit overleden en over het lijden heen. Dan wordt het alleen maar erger. Nou heeft de Heer deze vijfde bede zijn discipelen geleerd. Ontroerend. Hij heeft ze als het ware bij de hand gevat. Hij heeft als het ware gewild in de meervoudsvorm: vergeef ons. Hij heeft hier gewild dat vader en moeder en de kinderen erbij zouden zijn. En u. En dat we aan dit vijfde, of deze vijfde bede gekomen zijnde, elkander de hand zouden geven. En dat we elkaar zouden aanzien en onszelf. En in elkaar ook onszelf weer zouden zien. Vol gebrek. Vol striemen. Vol vlekken. Vol van zonde. En dat we dan niet met elkaar gaan redeneren over zonde en over zondaar zijn. Niet roeren in die put, zoals we allemaal iets van zo'n duivel van nieuwsgierigheid in ons hebben, waarbij de mens graag het naadje van de kous wil weten. Nee. Maar om de ogen opwaarts te mogen slaan. En om te mogen bedenken dat Jezus Christus zelf, als die uitlegger, die grote gezant van de Vader, die uitlegger, die één uit duizend, dat die het gezegd heeft, die de grond in zichzelf had, waarom hij zijn discipelen dit kon leren. Daarom, dat is wil ons. Het automatisme is weg. Het natuurlijk is ook weg. Er is
Een afhankelijkheid. Er is een... Hij zo oneindig hoog en ik. Wij zitten hier nog met onze voeten in het moeras. En nu is God niet onrechtvaardig als hij zonden vergeeft om Christus. Maar hij is ook niet onrechtvaardig als hij ons met tijdelijke en eeuwige straffen straft. De vergeving der zonden, geliefde, is iets daar kun je niet uit leven in de zin van 10 jaar geleden heb ik iets geleerd van de vergeving der zonden. Daar kun je niet uit leven. Want dat is de vergeving der zonden, niet waar je nu uit zou mogen leven. Hoe moet ik het zeggen? De vergeving der zonden, dat is niet de vergeving der zonden. Dat punt, dat ogenblik, waarin uw ziel verblijd werd, dat is groot. Dat hoeft ge niet te vergeten, zo bedoel ik het niet. Maar, dan hadden met eerbied gesproken die discipelen ook wel kunnen zeggen, Heere, maar onze schuld die is toch vergeven. U hebt ons geroepen, u hebt zulke grote dingen tegen ons gezegd. En ik weet nog als de dag van gisteren, hier mag je uit leren hoe de vergeving van de schulden een levende werkelijkheid is. Vandaag. Daarom is het zo walgelijk als een mens met één welk stuk dan ook uit de toepassing des heils. Als een mens met welk stuk dan ook zijn borst vooruit steekt en zegt, ik ben dit en ik ben dat. Dat kan eigenlijk niet. Want dat is ergens op steunen wat het steunsel niet is. De Heere Jezus Christus is de grond. En is het fundament door de Vader gelegd. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Er is vergeving. Bij hem. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Behoort tot de boodschap. Maar. Wij hebben nodig. Dat hij ons bekleedt met zijn kleed. En dat hij vandaag zegt, wees welgemoed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En dat hij vandaag weer zegt, vrees niet. Geloof alleenlijk. Een mens zit zo gauw in een dode rust. Zijn schuld is vergeven hoor. Ja, zijn schuld is vergeven. Maar dat hij meer leeft uit een feit wat misschien 10, 20, 30 jaar terug ligt. Waar hij nog over praat. Dan dat hij leeft in die stand wil ons. Want zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan. Mijn ongerechtigheden, Heere, ik kan niet bestaan. En mijn vrouw ook niet en mijn kinderen niet. En de gemeente niet. wij gaan alle te gronde. Want in het licht van uw aangezicht komt de zwartheid openbaar, de bijbedoelingen, wortelen van ons bestaan. Daarom treedt hier de kerk niet op als een rechthebbende. Hoewel Christus hun een kinderrecht verworven heeft, maar dan altijd een kinderrecht. Dat zich niet uit in de vorm van vooruitgeven deel dat me toekomt, maar dat zich uit meer, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard. Als je dat leest en je hebt kennis, persoonlijk, van het aan het werk van de Heilige Geest, dan zou ik denken dat er misschien een snaar uit uw ziel gaat trillen. Wil ons. Omdat het naar voren brengt die oude zangen. Wil mij uw naam ter Heer al mijn euveldaan vergeven. En wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw rechtstroon dagen. O, elke keer, hè, kom je dat tegen. O Heere, wil ons, want wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. Wij hebben het niet verdiend. U doet ook geen onrecht als u al die bekeerde mensen voor goed buiten de deur zet. Ik weet niet welk godgeleerde het opmerkte, dat in de uitverkorenen zoveel aan te merken is, dat wat dat betreft het genoeg is, na alle genade en ontferming die God aan ze bewezen heeft, om ze voor eeuwig te vervloeken. Ja. Daarom wil ons, vergun het ons. En weet je waarom dat gevraagd wordt? Omdat die ziel, die kerk, die enkeling of die gemeenschap iets weet van de wille Gods in Christus Jezus. Anders kun je het niet vragen. Ze weten dat de Heere wel eens zeer toornig op ze kan neerzien, zodat ze het ongenoegen van God in hun leven gevoelen. Maar ze weten ook hoe op het alleronverwacht hij terugkwam. En dat hij zei: ik ben niet gekomen om je te verderven. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid dat ge tegen mij gezondigd hebt. Ze weten uit hun leven iets van het geheim, dat overstelpende, dat in een ogenblik soms ook weer weg is, maar wat toch sporen nalaat, dat hij mild is in schuld vergeven. Want ze weten iets van de wille God, zei ik, in Christus Jezus. Dat de Vader, de rechtvaardige Vader, om het verheerlijkte recht in zijn Zoon, zondaren wil vergeven. En als je dat weet, dan komt het steeds weer terug. Dan kun je wel eens wanhopen. Wanhopen dat je zegt, zou het ooit nog alles terecht mogen komen? Zou het nog wel eens blij mogen zijn, van harte, van zorg ontslapen? Zou ik nou ooit mijn ogen nog eens op mogen slaan en met vrijmoedigheid uitroepen, zover het west verwijderd is van het oosten, zover doet hij onze overtredingen van ons? En dat daar in één ogenblik de herinnering, de indachtmakende genade, je een oog geeft door het geloof hoe God is. Hoe die voor je geweest is. En dat je tegelijk opgenomen wordt om te zeggen, wil ons. Wil ons, arme zondaren, die niet aan betalen toe kunnen komen. We zijn zo kaal, zo pover. We staan daar zo in onze schamelheid. En wat we bij ons hebben, kan Gode niet behagen. Want als we wat uit onze zakken opdiepen, we krijgen het allemaal weer terug. Het is niet geldig voor God, arme zondaar. Ach, ik weet het wel. Je zegt het wel eens tegen elkaar of in de prediking. Ja, mens zegt maar makkelijk, arme zondaar. Het is ook zo. Maar dat je dat zegt, dat helpt niet hoor. Daar is er nog nooit een arme zondaar van geworden. Door met de vuist erbij te zijn en zondaar voor God moeten we worden en dit en dat. Nee. Dat doet God alleen. Maar dan is het ook zo. Dan is het uit het hart gegrepen. Dan zeg je, Heere, dat weet u. Dat zijn we. Ja, en dan sta je niet alleen in het plaatsje waar de Heere je nou gezet hebt. Thuis, dat zijn we, Heere. Je kan zeggen, ja, zou Henk of zou die en zou die Jantje en Piet, zou die dat nou ook weten? Echt bewust weten. Maar dan zeg ik, dat behoort ook bij de armoe. Dat we het niet weten. Daarom is er zoiets teders in. Dat in dat kringetje, hè, daar zie je dat ondeugende kind. En vader grijpt het bij de hand. En moeder houdt dat ondeugende worm, dat ook al een eigen wil heeft, vast. Het schreeuwt moord en brand misschien. Het is niet zo stichtelijk allemaal. En die heeft nog een rode kleur op zijn gezicht van het knikkeren. En daar komt God. Daar komt Jezus. Zegt, luister eens even. Ja, geef elkaar maar een hand. Want Jantje is niet beter dan Pietje. En vader is niet beter dan moeder en omgekeerd. Geef elkaar maar een hand. En zeg het nou eens na. Wil ons, arme zondaar. Daar zie je nou hoe wij getekend worden. Maar deze tekening doet geen pijn. De Heere doet ons wel eens pijn, natuurlijk. Maar dit hier doet geen pijn. Het is iets anders. Het is niet die stekende pijn van een... Het is iets dat het hart vermurft. Het is iets dat de ogen doet neerslaan. Het is iets of dat we opeens weer... voor ons en onze kinderen gezet worden met een recht oog op de armoe. Dat je zegt, ach, wat zijn wij nou minder dan niet en ijdelheid. Grote handen en kleine knuisjes, vol van schuld, enkel schuld. Het is hartverbrekend. Omdat het waar is. Ik zei u, wat wij doen is niet waar, maar wat God doet, maak je daar niet ongerust over. Hoor. Als God de schuld en de armoe laat zien, dan hoor je David in het verborgene, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen, was mij geheel. Soms is het maar een zucht, geen eens een woord, terwijl je op naar je werk gaat op de fiets, of naar bed gaat, of opstaat, dan krijg je opeens je hele zaken met vrouw en kinderen en alles te zien. En in een ogenblik overvalt je die stille weedom. Och, wat een armoedigheid. Wat een misdaden, wat een schuld. En vandaag nog weer groter maken. Dat hij niet weet wat te zeggen. Maar een zucht rijst omhoog. Of een enkel woord. Ach, Heere. Hoe komen we erdoor? Hoe moet het nou? En dat de Heere ook het gebed op de lippen legt. Wil ons, arme zondaren. Nou, die arme zondaar, ja, rijke heeft hij ledig weggezonden, arme met goederen vervuld. Arm aan geloof, arm aan hoop, arm aan liefde. Arm aan goede werken, arm aan beproefd goud komend uit het vuur. Ja, als de Heere het hem laat zien... dan heeft hij overal gebrek aan. Want hij is onbekeerd. Onbekeerd, ja. En dus, maar dat zijn toch geen onbekeerde mensen? Ja, juist wel. Alles zakt in elkaar. De hoogheid vervalt. Ons weten vervalt. Wil ons, arme zondaren. Want als God vandaag in het recht treedt, buiten zijn lieve zoon, dan helpt het niet al zijn het arme zondaar hoor. Want armen en rijken die worden door God weggestuurd. Nee. Nee.
En toch. Want terwijl ga je gedachten soms door, dan zie je elkaar haast denken. Je zou zeggen, ja,
wil nou die man meelij opwekken?
En je zou genegen zijn om te zeggen,
natuurlijk niet, want de Heere die is in zichzelf bewogen.
Hij doet het niet om onzentwil, maar hij doet het om zijn grote naamswil. Het is volkomen waar, en toch, heden zie ik
dat we toch zijn aandacht mogen vragen voor onze armoede. Voor onze ellendigheid, zijn aandacht.
En dat kan alleen omdat hij gelijk als wij verzocht geweest is, toch zonder zonde. Omdat van hem gezegd is dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden, dat hij zo'n lieve hoge priester is.
Die bewogen is met die schamele zielen, met die dwaze zondaar, laat ik nog verder gaan, die van ze houdt. Nog verder, die ze lief heeft gehad met een eeuwige, onveranderlijke liefde.
Ja, daarom hoeven we zo hard niet te schreeuwen. Want medelij met ons.
Want dat hebben we wel, medelij met onszelf, hoor. Al schreeuwen we er ook tegenin.
Maar met dat medelij met onszelf, met al dat verwarde wat er in die mensenziel is, wat is die dan meer als het licht opgaat als een arme?
Zie mijn moeite, mijn verdriet. Aanschouw toch uit uw hoge hemel, die ellendige hemelzoeker, die dwaas, die de eer der mensen hoger stelt dan de ere Gods, die verloochenaar. Die man, die vrouw, dat kind dat iedere dag weer, altijd maar weer geschonden thuis komt. Altijd weer met vuile handen terugkomt. Altijd weer met die eigenaardige onrust in de ogen terugkomt uit het leven. Vader en moeder op aarde zouden het niet kunnen verwerken als dat altijd doorging. Nou schreeuwt moeder wel eens in een opwelling, en als jullie nou niet ophouden, weer of weer die schoenen kapot geschopt, pas nieuw, was dat nou al tijd is was. Dan zou er een ogenblik komen dat moeder zei, nou ga je maar op je blote voeten naar school. Ben je helemaal niet goed. Kan er niet aan blijven staan zo. Of je koopt maar een paar klompen of wat ook. Dat is afgelopen. Jezus zei niet, je moet maar eens een keer, maar als gij bidt, bid al dus, vergeef ons onze schulden. Want betalen kunnen we ze niet. We kunnen het ook niet meer goed maken. Al zouden we zeeën van tranen huilen. Al liepen we van kamer tot kamer. Al hadden we doodsbenauwd. Al zouden we heel ons leven invalide op bed liggen. Dan hebben we nog niet iets betaald.
Daarom wil ons arme zondaren.
Nou, voor die nou in het leven telkens daarop terug mag gebracht worden en vallen, is het een troostrijk woord. Kijk, als je al zo ver gekomen bent, dat je dat daar geen eens meer aan denkt, dan vind je er natuurlijk niet veel aan. Zo zijn er ook veel mensen geweest die wat dat betreft veel pot nooit hebben gewaardeerd. Want ja, die man, dat is altijd is toch weer niks, weet je wel. Waar is nou de dankbaarheid en waar is nou dit en dat? Philpott is een zeer bevindelijk schrijver. Dus dan kom je steeds weer tegen een biddeloze, een dankeloze, een waardeloze zondaar, een arme zondaar. Nou, je voelt wel aan, dat is in sommige gevallen niet zo geschikt voor mensen die zo'n eer ontvangen als achter de zaak staande mensen. Die vinden dat helemaal niet mooi. Nee hoor. En als je dat boekje dan nog leest van die andere man, die warme ton, dan zeg je, oh, wat een toestand. Als die denkt dat het net een gangetje gaat, dan vroeten de varkens de hele tuin omver. En is al zijn geestelijke meditatie in een ogenblik als een rook vervlogen. Kijk nou, voor zulk soort volk is het niet kwetsend, maar is er zelfs een gevoel van gemeenschap? Dan zeggen, ja, kun je nou in de armoede gemeenschap hebben? Ja, dan ontmoeten zelfs rijken en armen elkaar. Wil ons, arme zondaar, dat kan zo vallen in een ogenblik dat je met elkaar samen of met meerdere bent. Dat in één ogenblik dat het ervaren wordt, jongens. Ja, laten we maar niks zeggen, we kennen elkaar al. Het is niks. Het is niks. Nee hoor. Laten we maar niet met ons pet gaan gooien wie het hoogste komt, want er komt er geen één hoger dan het plafond. Wil ons, arme zondaar, al onze misdaden. Misdaden. Doe je die dan nog? Ja. Nou, ik zei van de week ergens, zeg er dan eens wat van. Want het is onze tactiek geworden. Om te zeggen, vergeef ons onze schulden. Een misdaad is een foute daad. Is een daad die zijn doel mist. Een verkeerde daad, een misplaatste daad. Bij misdaden, dan denk je aan de oorlogsmisdaden. Of je denkt hoe iemand afgeslacht wordt. Zoiets past toch beter in de krant, het woordje misdaden. He, als iemand in koelen bloede wordt neergestoken of doorzeefd met kogels. Misdaden. Maar dat... Wij? Ja, nou, het is de krant niet. Het is ook de wereld niet wat hierover gaat, die in het boze ligt. Het is Gods kerk. En Gods kerk mag uit genade leren dat wat voor de wereld slechts een tijdverdrijf of een bagatel is, wat gewoon niet niks te betekenen heeft, dat het misdaden zijn. Maar nou is het ons eigen om te zeggen, ja, we zijn zondaren en wat doen we toch allemaal? Daarom zei ik pas geleden, het klinkt een beetje rooms misschien, maar ik zei, nou probeer er nou eens wat van te bedenken vanavond, voor je naar bed gaat. Probeer nou eens te bedenken, of schrijf het desnoods op. Ik ben ervan overtuigd dat je toch niet alles op kunt schrijven. Hoor. Wat heb je nou aan misdaden gedaan? Ja, je kunt erom lachen, je kunt er niet mee eens zijn. Maar het heeft mij wel eens wakker geschud een ogenblik. Ja, je zegt nou wel zonde vergeven. Heere wil al ons en onze kinderen zonde vergeven die we bedreven hebben vandaag.
gemaakt en wie gedaan? Of is het maar een uitspraak? Wat heb je dan gedaan? Kom nou eens voor de dag. Ja, zegt er één, maar een mens is toch maar enkel zonde. Ja, maar wat heb je dan gedaan? Het is nuttig. Het is nuttig om mensen, echt waar. Dat het je weer eens in herinnering gebracht wordt, hij misschien 's morgens zo tekeer gegaan. Je zegt, oh ja. Of dat je tegen je baas uitgevaren, gewoon afgezet hebt, of hoe dan ook. Ja, en dat is voor de kinderen ook. Je zegt ook, en bekeer ons als ze naar bed gaan en geef ons een nieuw hartje. Waarom, kinderen? Wat heeft dat hart van jullie dan gedaan vandaag? Denk er eens aan. Brutaal tegen mijn moeder, of tegen vader, of op school, of in de kerk. Ja, noem het maar. En God heeft de doodstraf bedreigd op al onze zonden. Het wordt gewoon een gewoonte, hè, te zeggen, oh, we zijn enkel zonden. En als hij dan zegt, nou, wat doet er dan op? Oh ja, wat is nou een mens? Maar de oppervlakkigheid kom je erin tegen. Het verbergen van het kwaad, van de ziekte, van de boze zweren. Daarom staat er hier zo concreet, nee, er wordt niet alles genoemd natuurlijk, maar wil ons arme zondaar al onze misdaden, echt dingen die fout zijn, die we gedaan hebben, die we vandaag gedaan hebben. En gisteren en eergisteren, wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. Zie hem nou eens gaan door het leven. Daar slaat hij mis, daar slaat hij mis. Daar is die spoorbijster. Het is ontelbaar. Hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Dat betekent, het is zoveel. Sommigen willen daaruit opmaken. Nou ja, laten we daar maar niet over praten wat er ontbreekt. Daar moet je niet over zeuren. Maar het betekent, het is ontelbaar. Er is zoveel dat ontbreekt. Het is gewoon niet te tellen. Wil ons al onze misdaden, die wij bedreven en nagelaten hebben. Nou, dan hoef je maar één blik te werpen. En als je voor uitwendige dingen bewaard bent. En er komt het afvragen in je hart, zondaar. Heb je de God van je leven vandaag de eer gegeven die hem toekomt? Hem geprezen. In alles, in opstaan en nederliggen, in spijs en drank. Heb je dan misdaden? Of zeg je, dat heb ik allemaal gedaan. Als je dat zou zeggen, zeg dan, wij zijn onnutte dienstknechten. Vergeef mij mijn misdaden, dat ik het heb durven zeggen, dat heb ik allemaal gedaan. Want ik heb niets gedaan. Al onze misdaden. Ja, daar moet je om denken hoor. Dit blijft, is een levensles. Hier kom je niet bovenuit. Als we sterven gaan, dan zullen we sterven als arme zondaren. Op het bloed en de gerechtigheid van Christus. Niet meer en niet minder. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Dus je hebt misdaden, je zou zeggen, dat zijn die uitbarstingen. Dat is die blik van de ogen. Dat is die klap misschien wel. Dat is die snauw, die grauw of nog veel erger. Maar de boosheid die ons altijd aanhangt,
dat is iets. Dat is niet te beschrijven met een punt, dat is er altijd. Ook op je beste ogenblikken. Zoals men dat noemt, ook nu. De boosheid die ons altijd aanhangt, dat is mijn verdorven aard. Dat is die verdorven natuur. Dat is, ja, het rad van onze geboorte. Dat is wat Paulus zegt, maar er is een andere wet in mijn leden die strijd voert tegen de wet mijns gemoeds en die mij gevangen neemt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. Dat, wat ons altijd, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Altijd. Zonder onderbreking. Ook al zie ik het niet altijd, maar het is er. Het neemt zijn kansen waar om naar buiten te treden. O, het bederft de zalf van de apotheker en het doet haar stinken en opwellen. Het trekt ons neer. Die ene gedachte misschien, waarin die verdorven boosheid die altijd aanwezig is, maar soms lijkt te sluimeren, soms teruggedrongen wordt, soms voorgoed de vlucht lijkt te nemen, wanneer de koning in zijn koninklijke genade heerschappij ons onze voeten zet op een rotsteen. Maar je doet aldra weer de ontdekking. Het is er nog. Het is niet dood. Het is niet weg. Druk naar beneden. Ach, heren. Ook de boosheid die ons altijd aanhangt om het bloed van Christus niet toerekenen. De koning die zegt het. En hij moet zijn bloed zelf vergieten. De Heere Jezus, de priester. Ja, het is wat. Hij zegt met eerbied gesproken. Ja, hier in de woorden van de Heidelberger hoor. Maar ik zie het toch in vertolkte sprake des geestes. Alsof hij zeggen wil, kinderen, als je nou vol van schuld en vol van zonde en met vele misdaden bekleed, als je het zien mag, loop dan niet naar de hel. En naar de strop. En naar de moedeloosheid. Van het gruwelijk ongeloof. Maar zeg dan, dat zegt Jezus. Zeg dan tegen mijn Vader. Vader wil ons arme zondaren toch alles vergeven. Want uw lieve Zoon heeft toch zo bitterlijk geleden. Is toch gehoond en gekruisigd en gestorven. Opdat het handschrift dat tegen ons getuigde. Aan dat vervloekte hout zouden genageld worden. En hij heeft toch geroepen, Heere God in de hemel. Het is volbracht. Neem ons dan aan. Om het bloed van uw Zoon. Het is onverdiend. Maar hij heeft het verdiend. Het is de gezegendste stand van het leven. Het geestelijk leven. Als deze wind en geest in de raderen is. Krijg je geen ruzie. Je slaat de zaak niet kort en klein, maar je gaat zelf kort en klein. En je buigt je hoofd. En je zegt: vergeef ons onze schulden. Van ons allemaal, Heere, om Jezus wil alleen. Amen.